woord nu aan onze broeder. Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. We gaan met elkaar lezen uit de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32. Efeze, hoofdstuk 4, vers 17 tot en met 32. Efeze 4, vers 17, daar staat: dit zeg ik dan, en getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u tenminste van hem gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek waarheid, ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Tot zover. Broeders en zusters, vrienden, ik hoor steeds een galm, klopt dat? Kan die iets aan mij stoppen? Ja, dank. Spreken met twee woorden, daar hebben we het vanavond over. En dat spreken met twee woorden, dat is mij in mijn opvoeding altijd meegegeven door mijn ouders. En dat heb ik ook op de scholen waar ik heb gezeten altijd mogen doen. Maar wat zoveel meer is, is dat wij in ons leven vandaag de dag ook mogen spreken met twee woorden. En ik hoop u daar vanavond iets over mee te geven vanuit het stuk wat wij hebben gelezen met elkaar. Want het is ontzettend belangrijk om te spreken met twee woorden in het leven dat wij mogen leven. En we zullen vanavond zien dat we heel vaak ook mensen tegenkomen, ook broeders en zusters, die spreken met één woord. Maar volgens mij leert onder andere Paulus, maar ook Petrus en Johannes het, maar bovenal ook de Heer Jezus, dat we mogen spreken met twee woorden. En we willen daar al gaandeweg de tekst naartoe gaan. Maar we beginnen bij vers 17 en 18, waarin iets wordt gezegd over onze positie die wij nu hebben in de Heer Jezus Christus. En ik hoop dat we dat vanavond allemaal kunnen zeggen. Dat wij door de Heer Jezus Christus zijn vrijgekocht en dat wij niet meer wandelen zoals de andere heidenen gewandeld hebben en nog steeds wandelen. In de zinloosheid van hun denken, in de leegheid van hun denken. verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Dat is één. Zo leven de andere heidenen. Wij zijn ook heidenen, maar wij leven niet meer zo als zij leven. Waarom? Omdat God iets in ons leven heeft bewerkt. Omdat God iets in ons leven heeft gedaan. Hij heeft ons in Christus Jezus een andere positie gegeven. Een positie in zijn genade. Een positie in zijn geliefde Zoon. En daarom de oproep van de apostel Paulus om niet meer te wandelen zoals de andere heidenen wandelen. Verduisterd, vervreemd, door de verharding van hun hart. En de verharding van hun hart, dat is een heel duidelijk principe. Maar daarover spreekt apostel Paulus ook in de Romeinenbrief hoofdstuk 1. Dat mensen die niet in God geloven, God wegdrukken uit hun leven. Actief bezig zijn om niet in God te geloven. En dat is een heel bepalend iets, want dat zien we vandaag de dag behoorlijk terugkomen. Ik heb een keer een bekende jurylid gehoord van een bekend programma, wat misschien wel heel veel mensen van u ook kijken, die op een gegeven moment zei, een hele bekende, natuurlijk bestaat God, maar ik wil hem niet. En dat is nou precies wat Paulus bedoelt in de Romeinenbrief, dat is nou precies wat hier bedoeld wordt, dat er verharding is in het hart van de mensen. En die verharding, lieve broeders en zusters, ik hoop dat we allemaal kunnen zeggen dat God ons vanuit die verharding heeft gehaald. En dat God ons als zijn kind heeft aangenomen en dat wij niet meer in die duisternis hoeven te leven. En dat wij mogen leven, mogen wandelen, dat is een actieve daad. Wij wandelen niet meer zoals de andere heidenen wandelen. Maar wij wandelen wel. En vandaag de dag komen we ook heel veel mensen tegen die gewoon als broeders en zusters, als christen, gewoon lekker stil zitten. Dat is niet bijbels. Paulus schrijft in de Colossensebrief, hoofdstuk 2, dat wij wandelen in Christus. Wandelen met hem. Maar onze wandel is een tegenovergestelde wandel als die van de andere heidenen die God niet kennen. En dat maakt Paulus hier in de vers 17 en vers 18 heel erg duidelijk. Het geeft ook iets weer van het feit dat wij als degene die door God verlost zijn moeten weten en mogen weten waar wij van verlost zijn. Wij zien dat als wij terugbladeren in Efeze 2, dan zien wij daar heel duidelijk dat Paulus ook zo'n afspiegeling geeft. In de eerste versen van hoofdstuk 2, dan geeft hij aan van ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding van de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, mooi hè, dat vind ik zo machtig dat God dat zo duidelijk naar voren brengt. En dat Paulus dat telkens citeert en dat wij elkaar dat mogen voorhouden. Dat onze positie zonder Christus was in duisternis, in verharding. Maar dat onze positie is in Christus licht, helderheid. Maar dat we mogen weten en dat we ons telkens weer voor ogen moeten houden waar wij vandaan komen. Dat we ons niet gaan verheffen boven de ander en zeggen dat we beter zijn of dat we beter kunnen of wat dan ook. Nee, dat we telkens opnieuw beseffen dat wij door genade tot Gods kind zijn aangenomen. En daarom, volgens mij, dat Paulus telkens weer opnieuw die afspiegeling geeft van onze positie ten opzichte van de andere heidenen. Niet om af te geven, maar juist ook om te beseffen wat God in ons leven bewerkt heeft. Dat Hij ons heeft aangenomen. Dat het zijn werk is. Dat het zijn genade is. Dat het zijn weg is. Dus dat is onze positie ten opzichte van hen die in de duisternis leven. Maar wat werkt die positie die wij hebben en die de andere heidenen hebben er nou uit? Nou, de vers 19 zegt iets over die andere heidenen. In vers 19 staat namelijk, zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Dat leven wat wij hebben gehad, en dat leven wat nog andere heidenen hebben, dat is een leven van steeds maar weer overgeven aan allerlei hartstochtelijke begeerten, aan allerlei losbandigheid, aan allerlei onreinheid, aan allerlei begeerten die niet van God zijn. En nu zult u misschien zeggen van dat u wel eens met uw collega of met uw familie dit of met wie dan ook gesproken heeft. En dat zij dat helemaal niet zo zien dat het losbandigheid is. Dat zij dat helemaal niet zo zien dat het boze en verkeerde hartstochten zijn. Nee, al wordt in onze wereld, in ons Nederlandje wel alles wat God op een bepaalde manier gewogen heeft recht gepraat. Maar laten we wel wezen, het is natuurlijk ook hun niet in die zin aan te rekenen dat zij niet beseffen dat ze losbandig leven. Dat ze leven vanuit hartstochten die niet bij God vandaan komen. Want dat kan Gods geest hen openbaren. Maar het gebeurt wel. De positie waarin wij verkeerd hebben is dat wij in ons eigen ritme zaten, in ons eigen leven zaten. En leefde niet conform de wet van God, niet conform Christus, maar dat wij leefden, toen wij Christus nog niet kennen, zoals de andere heidenen, dat wij verduisterd waren. Die positie, die houdt in dat je handelt zoals Paulus hier beschrijft. Die positie werkt dat uit in het leven van mensen. En dat is ten opzichte van de andere positie die wij nu hebben in Christus Jezus. En daarom zegt Paulus in vers 20, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dus die positie van die mensen, die andere heidenen die nu nog leven in de duisternis, die staat tegenover onze positie en het werk wat het uitwerkt staat tegenover onze positie. En dat verklaart Paulus hier met deze zin, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Dus die positie die die andere heidenen hebben en dat werk wat daaruit voortkomt, dat is niet Christus. Dat is niet de liefde van de Heer Jezus. Dat is niet de hartstocht naar de Heer Jezus. Dat is niet de begeerte om steeds meer en meer van Jezus Christus te leren. Nou, dat is meestal gericht op het individu. Of zoals de Romeinenbrief zegt, hoofdstuk 1... Dat die mensen die zo leven, de schepselen hoger gesteld hebben dan de schepper. Maar wij, broeders en zusters, die de Heer Jezus Christus hebben aangenomen en door hem tot zijn kinderen zijn aangenomen, wij hebben een ander leven. Bij ons werkt de positie die God ons gegeven heeft door de genade iets anders uit. Omdat wij Christus zo niet hebben leren kennen. En daarom is het zo nodig dat wij telkens opnieuw weer in Christus onszelf verdiepen. Dat wij gaan zien en gaan leren wat de lengte, de hoogte, de breedte, de diepte is van Christus. Wie hij is, wat hij gedaan heeft voor ons. Hoeveel hij voor ons gedaan heeft. Wat God in hem aan ons heeft gegeven. Waar wij nu uit mogen leven. Ik vind het zo mooi, die tegenstelling die Paulus hier geeft bij die andere heidenen die leven in de hartstochtelijke begeerte van hun eigen gemoed en van hun eigen denken, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Daarin zien we gelijk zo'n groot contrast. Niet meer dat van hunzelf, niet meer dat van mijzelf, maar Christus. Maar Christus. Dus die positie die werkt wat uit, zowel de ene positie als de andere positie. Maar dan komen we bij vers 21. Want daar staat, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. We hebben net al tegen hem gezegd dat wij Christus zo niet hebben leren kennen. Maar dat betekent dat wij wel Christus moeten leren kennen. Want anders weten wij niet hoe het is ten opzichte van het oude leven wat wij geleefd hebben. En daarom is het nodig om Christus te leren kennen. En dan staat er, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. De waarheid is in Jezus. Jezus is de waarheid. Maar hebben we van hem gehoord? Zijn we door hem onderwezen? Zijn we zo op Christus gericht dat heel ons hebben, heel ons houden, heel onze hartstocht, heel onze begeerte uitgaat naar de verhoogde, naar Jezus Christus, de opgestaande heiland. De afgelopen zondag mogen spreken. Jezus Christus, als hij staat voor Pilatus. Als hij gegezeld is, kapot gegezeld. Petrus spreekt over hem in een van zijn brieven. En dan zegt hij, hij is tot een wonde geworden, staat. Hij is geslagen tot wonde. Maar als je de grondtekst leest, dan staat er, hij is geslagen tot één wond. En Jesaja zegt, er was niets waarom wij hem zouden begeerd hebben. Die Christus, de man, de smarten, de koning die spoedig zal komen. En de Heere die ons zal opnemen in zijn heerlijkheid. Zijn we door hem onderwezen? Hebben we van hem gehoord? Laten wij ons onderwijzen door hem? Laten wij ons in de positie waarin Christus ons heeft neergezet, laten wij ons door hem onderwijzen. Dat is een wilsbesluit. Dat houdt in dat we dat niet alleen horen, het woord, maar dat het horen ook een horen is van ons hart. En dat het horen van die naam van de Heer Jezus Christus en alles wat hij gedaan heeft, dat dat zo'n impact in ons hart heeft, in ons leven heeft, dat anderen dat van ons gaan zien. Dat wij bij Christus horen, omdat wij hem hebben leren kennen. Omdat wij door hem gehoord zijn en door hem zijn onderwezen. Misschien heeft u het... Misschien heeft u het wel eens gehoord van mij over de uitleg die ik een keer mocht geven in de Maranatha bijeenkomst over het werk van de Heilige Geest. Veel mensen geloven dat het werk van de Heilige Geest onder de gelovigen is hen aan zonde te openbaren. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. Want Johannes 16 staat namelijk heel duidelijk. Maar laten we het maar opslaan, dan lezen we het gewoon vanuit het woord. Ik vind het toch belangrijk om te noemen. In Johannes 16, daar schrijft onze heiland, daar spreekt onze heiland zelf over het werk van de Heilige Geest. En dat hebben we nodig bij Efeze 5 vers 21. Als u tenminste van hem gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. En wie doet dat nou in ons leven? Dat doet de Heilige Geest. Want er staat in Johannes 16, vers 7 begin ik. Daar staat in Johannes 16, vers 7. Maar ik, zegt Jezus, zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken. Maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Lieve broeders en zusters, als wij geloven, als kinderen van God, dat de Heilige Geest ons aan onze zonden zal openbaren, dan maken we God tot een aanklager. Hij die gezegd heeft, ik zal uw zonden volledig wegnemen van u. Zover het oosten verwijderd is van het westen, zo ver doe ik uw overtredingen van u. En hier hebben we heel duidelijk gelezen in Johannes 16, dat er staat dat hij de wereld, de Heilige Geest, zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Waarom van zonde? Omdat ze niet in hem, Jezus Christus, geloven. Maar wij geloven toch in hem? En daarom hebben we ook gelezen wat er staat in Johannes 16. Daarom zegt Jezus, en hij kijkt dan naar zijn discipelen, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. En dan komen we weer bij wat Paulus zegt in de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 21. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Dat houdt in dat de Heilige Geest in onze levens continu bezig is om Christus te verheerlijken, om hem bekend te maken. Jezus had gezegd in Johannes 16, hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. Nou, wat heeft hij gehoord? Allerlei dingen aangaande de Heer Jezus. Allerlei dingen heeft hij gezien en maakt hij de gelovigen bekend wat de Heer Jezus gedaan heeft. En de Jezus Christus, die verkondigt hij in het leven van de gelovigen. Hij is bezig, niet om mensen te verheerlijken, wat je vandaag de dag wel eens ziet. Dan zie je een soort tovenarij, dat mensen een jasje uittrekken en evangelisten een keer zwaaien en het als werk van de Heilige Geest bestempelen, dat de hele meute omvalt. Maar vergeet het. We moeten ons zeer sterk de vraag stellen of dat het werk is van de Heilige Geest. Want in de aanbidding voor de Heer Jezus Christus is in de Bijbel nog nooit iemand achterovergevallen. Maar altijd met het aangezicht ter aarde. En de mensen die achterover zijn gevallen, die wou Jezus gevangen nemen. En toen vroeg Jezus, wie zoekt gij? In de hof van Gethsemane. Toen zeiden ze, Jezus, ik ben het. Toen viel ze achterover. Wat er vandaag de dag allemaal wordt toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. Broeders en zusters, we moeten ons daar maar eens echt gaan toetsen aan het woord van de Heere God. En dan zullen we er ook heel vaak achter komen dat er zoveel werk aan de Heilige Geest wordt toegeschreven, dat we onszelf de vraag moeten stellen of dat wel Bijbels is. We hebben het gelezen. Het werk van de Heilige Geest is Jezus Christus verkondigen en de toekomst verkondigen. En daarom zegt Paulus het ook in de Efezebrief hoofdstuk 21. Als je hoort bij die ene positie dat je vrijgekocht bent in Christus, dan betekent het dat de Heilige Geest in uw leven, in jouw leven, continu bezig is om Jezus Christus te verheerlijken. Om Jezus Christus te verhogen in het leven. In Ermelo hebben we een grote oude kerk staan. En als je daar s'avonds dan langs heen gaat, dan zie je dat die kerk zo mooi verlicht wordt. Geweldig. Die hele kerktoren wordt verlicht. Maar als je dan gaat kijken waar dat licht vandaan komt, dan is dat een lamp die gewoon in het maaiveld zit. Die is helemaal verborgen. Eromheen groeit gewoon gras. En je moet goed opletten dat je, als je overdag bent, dat je dan echt die lamp ziet zitten. Want die lamp zie je bijna niet. Maar alleen als die lamp 's avonds aangaat, ja, dan zie je datgene wat die lamp aan het doen is, namelijk die hele kerktoren verlicht. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest in onze levens. Als de Heilige Geest van God bezig is, als de Geest van de Zoon bezig is in onze levens, dan zien wij één iemand zo verlicht worden. Jezus Christus, onze Heer. En dat is nou het werk wat de Heilige Geest in onze levens doet. En dan maakt hij ons bekend, dat is een klein zinnetje in Johannes 16, ook de toekomende dingen. Dus door wie? Nou, door de Heilige Geest. Het is niet ons eigen werk. Het is niet ons eigen werk. Maar ja, hoe wordt het nou zichtbaar? En dan komen we een beetje bij het thema waarover we vanavond... Of wat we vanavond boven de meditatie hebben geschreven, spreken met twee woorden. Nou, hoe wordt het nou zichtbaar? Dat staat in vers 22, 23 en 24. Namelijk, dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en bekleed met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dus, twee dingen. We zouden kunnen zeggen twee woorden. Aan de ene kant leggen wij af. En aan de andere kant doen wij aan. Wie doen wij aan? De nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En wat leggen wij af? Onze vroegere levenswandel. De oude mens die te gronde gaat door de misleidende begeerte. We kunnen ook zeggen, onze oude mens houden wij als voor gekruisigd. Dat staat in de Galatenbrief, hoofdstuk 5, vers 24. Dat wij onze oude mens met de hartstochtelijke begeerte als gekruisigd houden. Het is dood. Het heerst niet meer in onze levens. Wij leggen het af, wij houden het als dood. Dat hoort bij die positie die we hebben in de Heer Jezus Christus. En dat is het werk van de Heilige Geest in ons leven. Dat Hij ons wijst... Dat wij Christus mogen aantrekken. Dat wij onze nieuwe natuur mogen aantrekken. En daaruit mogen leven. Wij hebben hem. Maar leven wij eruit? Leven wij uit onze nieuwe natuur? Leven wij uit Jezus Christus? Zien mensen in ons de verheerlijkte Christus in hoe wij zijn? Het afleggen van onze oude mens... En dan van onze vroegere levenswandel, 1. En dan ook aantrekken en bekleed worden met een nieuwe mens. Zo wordt dat zichtbaar, dat spreken met twee woorden. Zo wordt het zichtbaar. Dat we bewust zijn, elke dag weer opnieuw, elk uur, elk ogenblik, dat we onze oude natuur hebben afgelegd. Dat die niet meer heerst over ons. Soms wil je dat nog wel laten geloven. Maar het is niet meer zo. Hij is gekruisigd. Hij schreeuwt nog wel. Maar hij is dood. Wij zijn nieuw. In Christus Jezus. En wij hebben ons bekleed. In overeenkomstig het beeld van God. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is een geloofskwestie. Dat is een geloofskwestie. Dat wij belijden. En geloven datgene wat bij die nieuwe positie in Christus hoort. En telkens opnieuw is de keuze aan ons of wij wandelen in onze nieuwe natuur. Of dat wij het zo laten zijn en lijken te zijn dat die oude mens nog zoveel in ons leven te zeggen heeft. Dat is een wilsbesluit. God heeft ons niet als robotten gemaakt, ook niet nadat wij tot bekering kwamen. Maar God wil dat we hem dienen in heiligheid en waardigheid. En dat wij het werk van de Heilige Geest in ons leven laten uitwerken. Het is zo mooi en zo geweldig om te lezen in de Petrusbrief. Uit mijn hoofd gezegd 1 Petrus 1 vers 3. Dat God ons alles heeft gegeven. Om een heilig en godvruchtig leven te leiden. Wow. Dat is zo mooi. Dat is zo geweldig. Ik hoef het niet zelf te bewerken. Maar God heeft mij in die positie die ik nu mag bekleden. Alles gegeven om een godvruchtig leven te leiden. Alles. Dus zo wordt het zichtbaar dat wij zo mogen leven vanuit die nieuwe positie die wij hebben in Jezus Christus. En dat houdt in dat wij telkens opnieuw bezig zijn om Christus' principe te leven in het leven dat we leven. En dan het praktische. En hoe wordt dat nou zichtbaar? Nou, vers 25 tot en met 32. We hebben het met elkaar gelezen. Leg daarom af de leugen en spreek de waarheid. Wie gestolen heeft, vers 28, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, vers 29, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw. En wij zien hier het leven als spreken met twee woorden. Weet u, het spreken met één woord is leven onder de wet. En het spreken met twee woorden is leven in genade. En dat is een heel groot verschil. Heel groot verschil. Er zijn zoveel broeders en zusters die leven onder de wet. En die, zoals Paulus zegt in Efeze 4, vers 23, die nog niet vernieuwd zijn in de geest van hun denken. Want uit genade leven, laten we gewoon heel eerlijk zijn naar elkaar toe. Uit genade leven, dat is een hele omvorming van het denken. Dat is een heel proces dat die gedachten, die oude gedachten, zo omgevormd worden tot nieuwe gedachten. Kijk, de wet zou zeggen, lieg niet, spreek geen leugen, punt, uit, amen. Maar dat doet de genade niet. De genade gaat verder. De genade zegt, leg daarom de leugen af en spreek waarheid. En dat zijn nou die twee woorden. Dat zijn nou die twee woorden die de Heere Christus ons door zijn Heilige Geest leert. En hier bij monden van Paulus. Spreek met twee woorden in het leven. In uw leven, in mijn leven. Laten wij als christenen met twee woorden spreken. Niet zeggen dit mag niet. En dan heb ik het voornamelijk ook als broeders en zusters onderling. Dat we elkaar opbouwen om te leven vanuit onze nieuwe natuur. In rechtvaardigheid en heiligheid. En dat we elkaar daarin opbouwen en zeggen van oké, wij gaan elkaar niet onder de wet zetten. Elkaar niet onder de wet duwen. Maar we gaan elkaar leren om uit genade te leven. Maar dan moeten we soms wel eens even nadenken. Want het is heel gemakkelijk voor mij om te zeggen van oké, je mag dit niet. Maar stel u nou voor. We gaan het proberen praktisch te maken. Stel u nou voor dat ik hier een wet uitspreek. En dat ik ga zeggen, degenen die een groene trui aan hebben, zijn geen goed christen. Bam. Dan denkt u van, nou, ik heb een paarse trui aan, of ik heb geen trui aan, maar een blouse. Ik heb een jasje aan, Maar op het moment dat wij dat als een regel zouden nemen, hier voor ons allemaal, dat degenen die een groene trui aan hebben, geen goed christen zijn, dan vallen die onder het oordeel. En dan treedt er precies in werking wat Paulus zegt in 2 Korinthe, hoofdstuk 3. Er staat in vers 6, 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En op het moment dat wij hier nu geloven als gemeenschap, zoals we hier bij elkaar zijn, dat iedereen die een groene trui aan heeft, geen goed christen is, dan vallen ze in het oordeel. Dan vallen ze daarmee in de geestelijke dood op dat moment. Omdat ze er buiten vallen. Ze zijn min of meer niet meer deel van de groep, want de anderen verheffen zich omdat het gewoon, ja, omdat zij tenminste geen groene trui aan hebben. En we treden de anderen helemaal niet tegemoet, want ja, dan had u maar niet moeten kiezen voor een groene trui. Dat is uw keuze. En op het moment dat we dat gaan beleiden, en nu pak ik een heel praktisch voorbeeld, maar op het moment dat we zulke dingen gaan beleiden, dan voelen mensen zich buitengesloten. En hoeveel mensen, broeders en zusters, vandaag de dag voelen zich buitengesloten. Zelfs mensen die de kerk vaarwel hebben gezegd, waarvan ik niet eens durf te zeggen dat ze geen christen zijn, maar die de kerk vaarwel hebben gezegd, die de gemeente vaarwel hebben gezegd, omdat ze zich buitengesloten voelen. Omdat ze nou net niet zo zijn, zoals een gemeente, zoals een kerk vindt dat ze moeten zijn. En waarmee ze onder het oordeel vallen en dus te maken krijgen met een geestelijke dood. En in het pastoraat, wat ik mag doen, zie je het zo vaak gebeuren. Dat mensen gewoon helemaal afgebrand zijn. Mensen gewoon helemaal op zijn. Het is niet eens zozeer dat ze met eerbied gesproken zat zijn van de Heer Jezus. Maar ze zijn zat van de mensen. Die telkens maar weer oordelen. Die telkens maar weer oordelen. En dan voelen ze zich weer buiten geplaatst. Je denkt net iets anders dan. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen en vernieuwd te worden in ons denken. Dat wij in het leven dat wij hebben vanuit onze positie in Christus Jezus spreken met twee woorden. Dat is belangrijk. Zo belangrijk. Als ik zeg tegen die broeder van ja. U mag niet meer liegen. U hebt geloven. U mag niet liegen. Nou, dan treed ik hem toch niet tegemoet. Dan ben ik toch niet bezig om hem te winnen voor Christus. Maar wel, als ik naar die broeder toe ga en zeg, broeder, dit en dit, houd even bij de leugen. Niet dat hij geloven heeft, hè? Begrijp het goed. Het is een voorbeeld. Maar broeder, u heeft een leugen in uw leven. Hoe kan ik helpen om die leugen onder het gezag van de waarheid te brengen? Dat is spreken met twee woorden. Dat we bezig zijn om elkaar op te bouwen. Dat we bezig zijn in de liefde van de Heer Jezus Christus om naar elkaar toe te gaan. Oh ja, ik weet het. Het is zo menselijk. Als we die fariseeën zien met die zondige vrouw in Johannes 8. En die wordt voor de Heer Jezus neergekukeld. En er wordt gezegd van deze vrouw heeft overspel begaan. En volgens de wet van Mozes moet ze ter dood gebracht worden. Oh, als er één iemand in het recht stond om te zeggen. Je hebt helemaal gelijk. U hebt helemaal gelijk. Stenen erover en zand erover. Dan was het de heiland. Maar hij deed het niet. Hij kwam op dezelfde hoogte te zitten als de vrouw. En zei, je hebt het verkeerd gedaan. Je hebt het verkeerd gedaan. Maar ik veroordeel niet. Ga heen, zondig niet meer. Dat is spreken met twee woorden. Dat heeft de Heer Jezus mogelijk gemaakt als de man van smarten. Als de man die in het recht stond. Om toen hij geslagen werd, hij gegezeld werd. Hij kapot geslagen werd voor onze zonde om te zeggen van. En nu allemaal de dood in met jullie. Hij had het recht. Maar hij deed zijn mond niet open. Omdat hij het gaf aan zijn vader en hij wou het wil van zijn vader doen. Oh, wat hoop ik dat wij vanavond ook het besluit weer nemen, voor het eerst of opnieuw, om te zeggen: we willen niet oordelen. Maar we geven het aan God, we geven het aan Hem. We willen elkaar tegemoet treden om als lichaam van Christus te functioneren. Zien we daar een zonde? We praten er niet met Jan en alle mannen over. We gaan recht op de man, recht op de vrouw af. Zeg, kan ik helpen? Ik zie dat je pijn hebt. Ik zie dat u moeite heeft in het leven. Kan ik helpen? Hoe kan ik helpen? Laten we spreken met twee woorden. Laten we in ons leven, als we iets gestolen hebben, dat niet meer doen. Maar elkaar niet betichten van: je mag niet stelen, punt uit. Maar dat we elkaar tegemoet treden en zeggen van: hé, ik zie dat je dingen gedaan hebt. Ja, hoe zie je de Heer Jezus erin? Hoe wordt Hij erin verheerlijkt? Dat we in ons leven spreken met twee woorden. Ook in ons persoonlijk leven. Dat we bij onszelf te raden gaan. En gaan kijken: zijn de dingen in ons leven die wij mogen veranderen? Waarin Christus niet wordt verheerlijkt. Die wij mogen veranderen. En dat wij geleid door de Heilige Geest die in ons werkt. De Geest van God zelf die in ons woont en in ons werkt. Dat wij in ons leven gaan kijken: hoe wordt Christus verheerlijkt op alle terreinen van het leven? Misschien hebben we vuile taal gesproken in ons leven. Misschien vandaag nog wel geroddeld over mensen. Oké, het is niet goed, broeder, zuster. Lieve vriend, lieve vriendin. Mag niet. Maar, laten we iets goeds spreken van elkaar. En als we niets goeds te spreken hebben van elkaar, laten we dan bidden voor elkaar. Zodat toch Christus verheerlijkt wordt in ons leven. Oh, het is zo nodig dat we opstaan als Gods kinderen en Jezus Christus volgen. En elke keer weer een bewuste keus maken om vernieuwd te worden in ons denken. Om het werk van de Heilige Geest toe te laten in ons leven. Zodat Christus verheerlijkt wordt. Oh, dat kan op zoveel gebieden. We hebben al met elkaar gesproken over roddel. Maar wat dacht u over het huwelijk? Dat we gaan kijken van: oké, wordt Christus hierin verheerlijkt? Of leven wij onder bepaalde wetmatigheden waarom wij bepaalde dingen doen? Hoe zit het in de relaties die wij hebben? Hoe zit het in het werk wat we doen? Zijn er bepaalde wetmatigheden waarin we denken van: ik moet zo, ik moet dit, omdat ik christen ben? Of gaan we kijken naar de kansen die God ons geeft in het werk om Christus te verhogen? Hoe is het in het gezin? Hebben we allemaal wetten? En als de mensen, als de broers, zussen, familie, vader, moeder buiten die wetten vallen, dat ze dan ook maar rollen in het oordeel wat wij ze geven? Of proberen wij ze dan op te halen en zeggen van: kom nou hier. We willen als gezin Christus volgen. Als gezin zijn we bezig om de Heere Jezus Christus te verhogen. Hoe is het in de gemeente waartoe wij mogen behoren? Hebben wij altijd kritiek? Duurt een preek te lang, te kort? Is de spreker wel of niet begaafd om te spreken? Of zien wij in elke preek die er gegeven wordt, als de Bijbel open gaat, God zelf spreken? Bouwen wij elkaar op omdat we iets van onze heiland gehoord hebben? Paulus zal zeggen: ga niet zomaar bezig met je belastingaangifte. Maar wees daarin eerlijk. Waarom? Christus heeft het mogelijk gemaakt. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat wij eerlijk mogen zijn. Paulus zal zeggen: gehoorzaam de overheid. Ga niet zomaar te hard rijden hier zo. Denk eraan. Want Christus heeft het mogelijk gemaakt dat u gewoon ook de overheid daarin gehoorzaamt. Broeders en zusters, het spreken met twee woorden, dat komt uit in het leven van alle dag. Het spreken met twee woorden, dat is volledig gericht op Jezus Christus. Oh, we hebben het gezien. Als we bij dat ene woord blijven steken, dan gooien we elkaar onder de wet. En dat is de letter, en de letter dood. We zien het trouwens ook al, dat wil ik nog wel zeggen, in de communicatie. Want stel je voor dat ik nou ene broeder of zuster, dat ik daarover kwaad gesproken heb. En hem of haar geplaatst heb onder een wet of onder of boven mijzelf. En ik zeg van nou, die broeder, die zuster, heb je dat al gehoord. Dan plaats ik die broeder of zuster onder het oordeel van mijzelf. Maar misschien herkent u het. Op het moment dat ik die broeder of zuster dan tegenkom, heb ik heel veel moeite om naar hem of haar toe te gaan. Maar wat dacht u? Wat is het? Pieter? Gerrit. Als ik Gerrit tegenover... Gerrit is er niet, die loopt zo meteen naar buiten. En ik zeg tegen u van, heeft u wel gehoord van, nou Gerrit, wat hij allemaal gedaan heeft. Stel voor dat u Gerrit nog nooit zou gezien hebben. Maar Gerrit zou binnenkomen. Hoe kijkt u dan naar Gerrit? Laten we zorgvuldig zijn. Laten we kijken en elkaar aansporen om met twee woorden te spreken. Om elkaar niet onder de wet te duwen, om onszelf niet onder de wet te duwen, maar te leven zoals Christus dat van ons vraagt. Is de oordeel bij u? God is hier vanavond door zijn woord en door zijn geest. Hij wil u genezen, hij wil u reinigen. Wat mag u doen? En Johannes 1 zegt het, beleid de zonde, zodat God u kan reinigen van al uw misdaden. Nou, wat je nou heel duidelijk ziet in de brief van Paulus, maar ook in de brief van Petrus bijvoorbeeld, is dat er echt een hele grote koppeling is van wat we net besproken hebben, het heilig leven, het leven vanuit onze nieuwe natuur, met een verwachtingsvol leven. Laten we maar eens gaan naar Titus. Iets verderop in uw Bijbel. Een klein briefje. Titus, hoofdstuk 2. En daar staat namelijk in vers 11 van Titus 2. In vers 11 van Titus 2. Daar komen we weer die twee woorden tegen. Het is zo geweldig mooi om te zien. Want er staat dan in vers 11. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Aan iedereen. Hoe dat gebeurt, dat gaan we zo meteen nog met elkaar behandelen. Maar hij is verschenen aan alle mensen. En leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dat is één. En het tweede woord is... En in deze tegenwoordige wereld bijzonder rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Ziet u dat? Er wordt hier gesproken in Titus. In Titus hoofdstuk 2. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. Dat is één, waarheid van God. Dat is de waarheid die bij God vandaan komt. De goddeloosheid en de wereldse begeerte die ook in ons hart leven, in onze oude natuur, te verloochenen. En de tweede waarheid, dat is het tweede woord, en in deze tegenwoordige wereld rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat hoort bij elkaar. Dat kunnen we niet loskoppelen. Het afleggen van het een is het aandoen van het ander. Het vernieuwen in ons denken. Dat is een proces die wij hier mogen doorgaan. Dat we steeds meer mogen leven vanuit de waarheid van God. Dat we steeds meer mogen leven vanuit de vrijheid van God. Die God ons in Christus al gegeven heeft. En die twee waarheden zijn dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerte verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig leven. En waaraan is die gekoppeld? Aan de verwachting, die heiliging. Jongen, stel je toch eens voor dat we een heilig leven zouden moeten leiden, maar helemaal geen verwachting hadden. Ja, met respect, waar zou je het dan voor doen? Maar waarom leven we nou heilig? Waarom is de Heilige Geest van God nou zo bezig in ons leven om Jezus Christus maar te verhogen en te verheerlijken? Dat hebben we gelezen. Omdat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Omdat God door ons heen werkt om anderen te trekken uit de duisternis tot zijn eeuwig wonderbaar licht. Hij gebruikt ons als gemeente, als lichaam van de Heer Jezus Christus. En hij heeft ons om ons aan te sporen, om ons aan te vuren, iets gegeven. Namelijk een zalige hoop. Op de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Wauw. Wat geweldig. Hij heeft ons een zalige hoop gegeven. We zijn niet hopeloos. We hebben iets om naar uit te kijken. God wil ons bemoedigen en ons aansporen. Om alles wat werelds is achter ons te laten, voor dood te houden. En rechtvaardig en godvruchtig en bezonnen te leven. Omdat hij ons een hoop gegeven heeft op datgene wat komt. Namelijk dat Jezus Christus zal verschijnen om ons voor eeuwig bij hem te halen. En waarom hij van ons vraagt om heilig en godvruchtig te leven, is omdat hij anderen wil trekken. Geweldig. Is toch mooi? Vindt u niet? Is toch geweldig? Zo heeft God ons begenadigd in de Heer Jezus Christus. Hij heeft ons zoveel gegeven. Wij mogen hem verwachten. Onze heiliging heeft tot doel anderen te trekken om samen te gaan naar zijn toekomst. Petrus schrijft daar ook over in de 2e Petrusbrief hoofdstuk 3. Daar zie je weer die koppeling van de heiliging met de verwachting waarin we mogen leven. En dan staat, het wordt drie keer genoemd, ik pak er één keer uit in 2 Petrus 3 vers 13. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar gerechtigheid woont. Daarom, omdat wij dat verwachten, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. 2 Petrus 3 vers 13 en 14. Dan wordt weer die heiliging van ons, het spreken in twee woorden. Dit leg ik af, dat doe ik aan. Ik spreek geen leugen, maar waarheid om anderen op te bouwen. Die heiliging wordt hier gekoppeld aan de verwachting. En omdat wij verwachten, omdat wij weten dat alles wat we hier meemaken, alles wat we hier beleven in het leven, eens zal vergaan. Daarom, geliefde, laten wij heilig leven voor Jezus Christus. Daarom. Laten we het doen. Laten we daarom elkaar aansporen, elkaar bemoedigen. En waarom heeft hij, of hoe kan dat het meest tot uiting komen als wij spreken met twee woorden? Als we naar elkaar toe gaan en zeggen van, hey, hoe wordt Christus hierin verheerlijkt? Als we elkaar actief tegemoet treden en dat denken van ons activeren. Dat we gaan vragen van, hey, waarom doe je dit? Waarom doe je zo? Waarom doe je, waarom? Dat gebeurt bij heel veel mensen niet hoor. Dat activeren. Heel veel mensen die zijn heel passief. En zie je ook, want als je actief gaat leven met Jezus Christus, dan kan Hij je laten leven vanuit zijn rust en vanuit zijn vrede, vanuit zijn blijdschap, vanuit zijn vreugde. Maar ben je niet actief bezig om te leven met die twee woorden, en leef je altijd maar in oordeel, of onder het oordeel van anderen, of onder het oordeel van jezelf, nou, in mijn leven ben ik daar niet altijd blij van. Ben ik daar niet altijd gelukkig van. Maar nu ik mag leven uit genade, ja, nu vult God mijn leven helemaal tot het randje. En hij laat me overstromen van blijdschap. Gebeurt er alles, is alles dan koek en ei en pijs en vree? Nee, helemaal niet. Maar de rust en de vrede die God mij geeft in Christus Jezus. Paulus zegt, die gaat alle verstand te boven. Dat is werkelijk waar. Dat is echt waar. Gaat alle verstand erboven. Maar die gaat nooit, nooit weg uit het leven. Omdat God die geeft. Maar wat ik mezelf telkens weer moet blijven benadrukken in mijn leven. Dat ik spreek met twee woorden. Dat ik altijd ga kijken als ik iemand naar iemand toe ga en zeg van, hé, hoe heb je dit, hoe heb je dat. Ik altijd ga kijken van, hoe kan ik Christus vereerlijken? Hoe kan dat? Hoe kan ik hem dienen? In mijn eigen leven ook. Ja, dit mag niet, dit mag niet. Er zijn zoveel mensen die strijden tegen de zonde. Misschien kent u dat wel. Nou, denk iedereen wel. Er zijn zoveel mensen die strijden tegen de zonde in eigen kracht. En wat zie je dan gebeuren? Misschien kent u dat verhaal wel van uit het boek Numeri. Dat het volk Israël gezondigd had en dan er vurige slangetjes komen. En dan moet Mozes op een gegeven moment, omdat het volk Israël tot de Heere roept, dan moet Mozes op een gegeven moment een stok maken met een koperen slang erop. En dan moet hij door de tentenkamp van de Israëlieten gaan. En dan iedereen die naar die koperen slang kijkt, die wordt genezen. Iedereen. Als je oog richt op die koperen slang, word je genezen. Maar wat er nu heel vaak gebeurt, is dat zoveel mensen in een tentje blijven zitten. En al die vurige slangetjes aan het doodmerken zijn in hun leven. Daar zit er nog één, daar zit er nog één, daar zit er nog één. Ze met me door en ze stampen op de grond, allemaal in die vurige slangetjes. Terwijl God zegt, kijk naar die koperen slang die ik heb opgericht. Kijk naar Christus. Kijk naar Christus. Zie af van uzelf. Leer met twee woorden spreken. Ook in de strijd tegen de zonde. Kijk naar Christus. Hij is verhoogd. Dat hebben wij in ons leven nodig. Dat we elkaar bemoedigen om naar Christus te kijken. Zodat Hij zijn overwinning in ons leven kan uitleven. Want we hebben het al gezegd. Op het moment dat we zo gaan leven. Wat er staat in Titus. En wat er staat in de Efezebrief. Op het moment dat we gaan leven vanuit ons nieuwe leven. Vanuit onze nieuwe natuur. En dat we ons bewust zijn. En omgevormd worden in ons denken. Dat we leven vanuit ons nieuwe leven, dat vanuit onze nieuwe natuur, in waardige rechtvaardigheid. Nou, dan gaat de Heilige Geest ook door ons werken en dan wordt Christus ook door ons zichtbaar. Christus wordt echt niet zichtbaar als we elkaar lopen vereten en lopen veroordelen en noem maar op. Dan wordt Christus niet zichtbaar. Christus wordt zichtbaar op het moment dat we spreken met twee woorden en elkaar en onszelf ook zo tegemoet treden. Want wat wordt er dan zichtbaar? Dan wordt er iets van de liefde zichtbaar. Heel de wereld zal je gaan veroordelen. Er komen er een paar van die christenen die veroordelen niet, maar die helpen. Heel de wereld valt over je heen omdat je bepaalde dingen gedaan hebt. En dan komen er een paar van die christenen die zeggen je, het is niet goed geweest wat je gedaan hebt. Maar die weten wat ze zelf zijn, wie ze zelf zijn. En zeggen: het is niet goed geweest, maar ik wil je helpen om bij Christus te komen. Oh, dan wordt onze geliefde heiland zo zichtbaar. Dan zijn we zo bezig om hem te verhogen in ons leven. En dat is echt afzien van onszelf, hoor. Want het is zo makkelijk, ik herken het in mijn eigen leven. Het is zo makkelijk om te zeggen van: dat doe je niet goed, zus doe je niet goed. Of: dit heb ik niet goed gedaan, dat heb ik niet goed gedaan, zus heb ik niet goed gedaan, zo heb ik niet goed gedaan. En ik vind dit en ik vind dat. Ik heb het eens opgezocht in de Herziene Statenvertaling, hè. Hoe vaak we tegenkomen: ik vind. Weet u hoe vaak? Ik dacht van: nou, dat zal een hele lijst worden. Ik vind, nou, Paulus die vindt ook heel veel. Het zit dan in mijn hoofd, in mijn denken. Maar als je het op gaat zoeken, ik heb het opgezocht in de Herziene Statenvertaling dan. Dan kom je 10 keer tegen: ik vind. En dan 5 keer wordt er gezegd: ik vind geen rust, ik vind geen stilte, ik vind geen vreugde. Dat kom je dan tegen in de psalmen. Zodat een psalmist, of bijvoorbeeld Job, helemaal toegedreven wordt naar God. En dan 2 keer wordt er gezegd: ik vind. En dan volgt er: ik vind vreugde. En er wordt 3 keer gezegd: nou, dat, in deze tijd is het heel herkenbaar. Dan zegt Pilatus het: ik vind geen schuld in hem. Maar voor de rest, ja, het lijkt wel of die mensen niet zoveel vinden. En in ieder geval niet van zichzelf. Dat is zo bijzonder mooi om daarachter te komen. Ze hebben het helemaal niet over: ik vind dit en ik vind zus en ik vind zo en ik vind dat. Nee. Want als je dan de context erbij gaat pakken, als je dan gaat lezen waar ze het over hebben, dan is het telkens weer dat Christus verhoogd moet gaan worden. Dat Christus zichtbaar moet gaan worden. Dat is zo geweldig mooi om te zien. En als je dan inzoomt op dat ik vind, dan zie je dat min of meer gewoon een bolwerk is wat wij hebben opgericht in onze levens. En dan zegt Paulus in de Korinthebrief, uit mijn hoofd gezegd 1 Korinthe 10, dat die bolwerken mogen afbreken. Dat is een geestelijk iets. Alles wat wij vinden, dat doet helemaal niet ter zake. Het gaat erom wat God vindt en wat wij de ander mogen zeggen. En hoe wij de ander tegemoet mogen treden. Het gaat helemaal niet zozeer om onze mening. Het gaat helemaal niet om onze visie. Sterker nog, het is zijn waarheid. We mogen ervan genieten. En we mogen elkaar ontmoeten onder de waarheid van God. Want onder de waarheid van God leren wij met 2 woorden spreken. Dat is zo geweldig mooi. Maar dat ik vind, dat is gewoon een bolwerk. En het sluit heel vaak de weg af tot Christus. Misschien vindt u dat radicaal, maar ik geloof het echt. Dat ik vind, dat sluit zo vaak de weg af tot Christus. Want dan gaan mensen zeggen: ja, ik vind dit. Nou, waar hebben we het dan over? Over jouw mening, of over jouw positie, of over wat jij denkt, of wat dan ook. En waar hebben we het dan niet meer over? Over Christus. Laten we nou met elkaar gaan zoeken en met 2 woorden spreken om te kijken van: oké, wat is er nou verkeerd in mijn leven en hoe wil Christus dat ik dat oplos? Hoe wil Christus dat, geleid door de Heilige Geest, mij leren om hem nog meer zichtbaar te maken in mijn leven? Daar gaat het om. Zo mogen we met elkaar bezig zijn. Dat ik vind, dat is iets wat verhoogd wordt heel vaak in ons leven. Maar we moeten oppassen dat het zich niet zo ver verhoogt dat het is boven de kennis van God. En dat wij onbereikbaar zijn voor anderen. Nee, laten we elkaar maar leren. Om niet te zeggen ik vind, maar om elkaar te vinden bij Christus. Hem verhogen. Hem dienen. Hem leven. Vanuit de dingen leven die hij ons heeft gegeven. Die God ons in hem heeft gegeven. Het is niet mijn mening. Paulus zegt het hier in de Efezebrief ook zo mooi. In vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer. Het is niet zomaar iets. Leven onder de wet. Dan leven we onder een dode letter. En daarom zegt hij: ik getuig ervan in de Heer. De Heer, die leert mij dingen. En die leert mij leven onder de genade. Leven uit genade, broeders en zusters, gaat vele malen dieper dan een leven onder de wet. En wij denken dat een leven onder de wet ook zoveel brengt en dat we daarin Christus kunnen leren kennen. Maar dat kan niet. Christus leren kennen doet de Heilige Geest in ons leven. Daar is hij voor gegeven, door God aan u gegeven. De geest van de Zoon is uitgestort in onze harten. Door wie wij zeggen, Abba, lieve Vader. Maar het is aan u. Als we hier vanavond weggaan, kunnen we de keuze maken om niet in ons denken te veranderen. Maar wat ik u hoop, wat ik u toebid, is dat we met z'n allen ons zullen onderwerpen aan de waarheid van God. En elkaar zullen bemoedigen, elkaar zullen opbouwen om met twee woorden te spreken. Zodat niet wij zelf verheerlijkt worden, maar zodat Hij, Jezus, de Christus, de man van smarten, de opgestane, degene die spoedig zal komen, dat Hij verheerlijkt wordt in ons leven. Daar gaat het toch om? Laten we dat belijden. Voor de Vader. Amen. Zullen we bidden. Heren. Laat dat maar in ons leven gebeuren. Dat we leren spreken met twee woorden. En als we dat niet kunnen. Dat we dan maar onze mond houden. Leer ons maar om te spreken vanuit de genade, zodat u zichtbaar wordt. Niet dat het onze mening is of wat wij vinden. Maar omdat wij één ding op het oog hebben. Dat Christus verheerlijkt wordt in en door onze levens. U bent zo heilig, Vader. U bent zo goed. U bent ook zo rechtvaardig. U heeft de zonde niet ongestraft gelaten. Maar heeft de straf en de vervloeking op uw Zoon gelegd. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wat groot. We kunnen er met ons verstand niet bij. Dat u de hemel hebt leeggegeven. Om ons voor eeuwig bij u te krijgen. En Heer, leer ons maar in onze levens om met twee woorden te spreken. Zodat u door ons heen werkt om anderen te trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat we zo bezig zijn voor u, de levende God. Dat we niet gericht zijn op onszelf, maar op u. Werk datgene wat we vanavond vanuit uw woord mochten leren. Werk dat maar uit in onze harten. Dat wij er wat mee gaan doen in onze levens. Heer, wat een voorrecht. Om zo in alle vrijheid en alle rust uw woord te openen. Om te weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw geest. En Heer, ons gebed is. En blijft. Dat u ons door uw woord en geest leert om Christus te leven. Amen.